En daarna wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 66, daarvan de eerste 14 versen. Dus Jesaja 66, vers 1 tot en met 14.
Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat u mij zou bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de armen en het verslagene van geest, die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnen bloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal hen ook verkiezen het loon hunner handelingen. En hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik heb geroepen en niemand antwoordde. Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden wat kwaad was in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoor des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil zeggen, laat de Heere heerlijk worden, doch hij zal verschijnen tot u lieden vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem van de Heere die zijn vijanden te verdienste vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijke gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere? Zou ik, die genereer, voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, alle liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar treurig zijt geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten hare vertroosting. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans van haar heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid van de heidenen als een overlopende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de zijde gedragen worden en op de knieën zeer vertroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult in Jeruzalem getroost worden. En u zult het zien en uw hart zal vrolijk zijn. En uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dan zal de hand van de Heere bekend worden aan zijn knechten. En hij zal zijn vijanden gram worden.
Zo zegt de Heere. Dat is al een bemoedigend woord. We hebben een God die spreekt. Van de afgoden staat er dat ze een mond hebben, maar ze spreken niet. Maar wij hebben een sprekende God. En wat is dat een wonder? Want het zou toch zo te begrijpen zijn als de Heere ons geen woord meer zou waarschuwen. Maar hij spreekt. En hij heeft zijn woord zelfs zwart op wit gegeven. De Bijbel. Gods woord dat eeuwig zeker is. Een boek, zoveel eeuwen oud en nog steeds hoogst actueel. Luther, die zegt in een van zijn 95 stellingen, de schat van de kerk is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. En deze week, 31 oktober, is de gedenkdag van de reformatie. Een reformatie die een zegen was voor de kerk, maar ook voor de samenleving. En dat was hard nodig. Toen, maar het is ook hard nodig nu. Zeker niet minder. Luther had de bevrijdende kracht van het woord van God in zijn eigen leven ervaren. En hij bleef aan de Bijbel vasthouden, ook toen alles en toen ieder zich tegen hem begon te keren. Hij wilde met zijn tegenstanders disputeren alleen met de Bijbel als de Heilige Schrift als maatstaf. En jongens en meisjes, toen hij gevraagd werd, toen hem gevraagd werd of hij niet onder de indruk was van dat pauselijk besluit om hem in de ban te doen, toen antwoordde hij: wel nee, want er staat geen woord uit de Bijbel in. De Bijbel, het onfeilbare woord van God, een boodschap van boven, uit de hemel. Niet omdat wij mensen dat geloven of zeggen, of omdat de kerk dat zegt. Nee. De Bijbel is Gods woord omdat God zelf zich als zodanig, de Bijbel als zodanig zichzelf bekend maakt. De schrift is geloofwaardig in zichzelf. Het is Gods woord dat eeuwig zeker is en dat stand houdt in eeuwigheid. En daarom moeten wij ook met eerbied omgaan met de Bijbel. Eerbied. Mozes die moest de schoenen van de voeten doen toen hij vanuit die braambos Gods stem hoorde. Het volk Israël mocht de berg niet opklimmen toen God zijn woord gaf, zijn heilige wet gaf. We zingen dat ook. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En deze woorden toen deed horen. In de middeleeuwen lag het woord verborgen onder het stof van filosofische ideeën. Het had niet het hoogste gezag. Mensenwoorden waren veel belangrijker, vond men. De theologen, die konden alleen de schrift uitleggen. En de leken, dus de gewone kerkgangers, de gewone leden, die moesten maar geloven wat de kerk geloofde. Dat was genoeg. Ach, helaas is het opnieuw zo. Dat kerk, theologie en wetenschap wel zullen uitmaken wat geloofwaardig is en wat niet. En wat voor ons mensen acceptabel is of niet acceptabel. Gemeente, laten we dat gevaar niet onderschatten. Dat is een heel sluipend proces. Langzamerhand groeien mensen en kerken weg van het absolute gezag van Gods woord. En vaak zo geleidelijk dat we het niet eens in de gaten hebben. Dat we het ons niet bewust zijn. Het geeft een omslag in je denken. De Bijbel is voor velen niet meer het vaste uitgangspunt, de norm. En weet u wat er dan van de Bijbel overblijft? Een aangepaste evangelie, gesneden naar de maat van wat mensen in onze tijd of in onze cultuur acceptabel vinden. En dan mag het verstand uitmaken wat in de Bijbel al of niet aanvaardbaar is. De Bijbel is geen boodschap over God dat van bovenaf tot ons komt, zegt men, maar van beneden, bij ons mensen vandaan. Misschien kent u die uitdrukking van Kuitert ooit: alles wat we van boven weten, dat komt van onder. Maar het woord, dat is wel een boodschap van boven. God zelf neemt het woord. We lazen het in Jesaja 66, vers 1. Zo zegt de Heere. En als we één ding vandaag nodig hebben, dan is dat reformatie, juist als het gaat om het woord. En weet u, verzet tegen het gezag van de Heilige Schrift, dat leeft van nature in elk mensenhart. Laten we dat niet vergeten. Je moet zelf mogen uitmaken wat je wilt geloven en wat je wilt doen. Kan toch niet zo zijn, wordt er wel eens gezegd, hè, dat een boek uit de tijd van schaapherders richting en richting zou moeten geven aan mensen die met computers kunnen omgaan. Die zelfs in de ruimte kunnen leven en op de maan kunnen wandelen. Wij willen vrij zijn om over God te denken zoals wij dat willen. Vrij om over je eigen lichaam te beschikken. Vrij om te leven zoals je zelf wilt. Vrij om seksueel alle perken te buiten te gaan. Vrijheid ook om te spotten. De vraag van Luther: hoe krijg ik een genade God, zou voor de moderne mens niet relevant meer zijn. Vandaag zitten mensen toch veel meer met vragen als: is er eigenlijk wel een God? En hoe kan ik nou in mijn leven van die God iets ervaren? En ik las vorige week nog dat iemand schreef de offertaal van het heilige avondmaal. Compleet met alle verwijzingen naar het bloed. Naar bloed. Dat zou de meesten van ons toch niet meer aanspreken. En daarom moeten we het maar niet meer over hebben. Dat is toch erg? Het wezenlijke. Vragen naar vergeving en genade zijn uit de tijd. Waarom? Om de eenvoudige reden dat de mens van nu zich geen zondaar voelt. En zich van geen kwaad bewust is. Wat doe ik eigenlijk verkeerd? En hoe komt dat nu? Omdat we de Bijbel niet meer kennen. Niet serieus nemen. De Bijbel stelt een mens schuldig voor God. Je wordt gedagvaard. Geplaatst voor de rechterstoel van God. Het legt mijn bestaan bloot. En dan blijkt dat ik niets heb van mezelf waarmee ik voor God kan bestaan. Alleen maar schuld die ik dagelijks meer maak. En dat er een moment komt dat ik oog in oog zal staan met God. En rekenschap zal moeten afleggen van alles wat ik gedacht en gezegd heb en gedaan heb. En dat willen we niet. Alle eeuwen door heeft de duivel aanslagen gedaan op het woord van God. De catechismus die spreekt ook over de boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Ja, daar moeten we niet vreemd van opkijken. Het geloof in de God van de Bijbel, dat is alle tijden al niet vanzelfsprekend geweest. Het was de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Het woord van God, dat is niet naar de mens, staat er toch ook in Galaten 1. En daarom moeten we niet doen alsof de Bijbel alleen maar een bepaalde aanpassing nodig heeft, of aanpassingen. De duivel is er altijd op uit geweest om het woord van God te verdraaien en te vervalsen en ons te ontnemen. Hij wil vanaf het paradijs mensen afhouden van God, verhouden van Christus. Maar in de reformatie kwam het woord weer aan het woord. Als laatste en hoogste instantie waarop men zich kon beroepen. Sola, scriptura. Alleen de schrift. Dat was een van de pijlers. Een van de drie zuilen, zoals u weet, van de reformatie. Het woord, dat zult u laten staan en niets daarbij verzinnen. Zo klinkt het in een van de liederen van Luther. En die diepe eerbied, jongelui, voor het woord van God, zijn Luther zijn leven lang bijgebleven. Hij bracht de Bijbel dicht bij de mensen door deze te vertalen in hun eigen taal. Dat was daar in Duitsland, dus het Duits. In begrijpelijke taal. Ja, dat hoort ook bij reformatie. Dat moeten we vandaag ook bedenken. Het volk moest leven uit en bij de Bijbel. En Luther aanvaarde heel het woord, zowel als het gaat om de bedreigingen die we in dat woord horen, als om de belofte. Juist in de Bijbel had hij de bevrijdende ontdekking voor zijn desdoods schuldige leven gedaan. En daar gaat het nou ook om in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen uit Jesaja 66. Want dat woord van Jesaja, dat verplaatst ons in de tijd waarin de ballingschap bijna ten einde is. We mogen terugkeren, de tempel zal worden herbouwd. Maar de Heere zag dat de godsdienst van velen niet voortkwam uit een boetvaardig en verbroken hart. Ze meenden met hun offers zich heel verdienstelijk te maken. God tevreden te kunnen stellen. Wettische godsdienst dus. Goede werken om het bij de Heere in orde te maken. Dat je voor de Heere niet meer bang hoeft te zijn. En dat stelt de Heere hier aan de kaak. Hij zegt dat in zijn ogen het slachten van een os, want ze deden al die rituelen wel, gelijk staat met het doden van een mens, dus een misdaad in zijn ogen. Het offeren van een lam staat eigenlijk gelijk, zegt de Heer, met dat van een hond die onrein is. Wie spijsoffer brengt, wordt gelijkgesteld met iemand die het onreinste dat denkbaar is op het altaar brengt. Zwijnenbloed. En iemand die wierook brandt, is als een die een afgod vereert. Dat zegt de Heer. Van heel die uitwendige godsdienst van Israël op een bepaald moment. Calvijn die noemt dat louter vrome poespas. Hij zegt, wie God door een uiterlijke godsdienst probeert te behagen en te dienen, die drijft op een grove manier de spot met hem. Want dat hij bedoelt aan dat offeren aan God op die wijze, dat is zoveel als hem een lege dop aanbieden. Laten we het ter harte nemen, gemeente. Je komt er niet met uiterlijke godsdienst. Zeker, het is belangrijk, het moet een uitkomen ook in ons leven, wie de Heere dienen, maar dat is niet waar het uiteindelijk ten diepste om gaat. Tot die mensen die meenden dat ze God wel tevreden konden stellen met wat ze hem aanbieden, zegt de Heere dan dat hij helemaal niets van ons nodig heeft. Hij heeft alles geschapen. De hemel is zijn troon en de aarde is de voetbank van zijn voeten. Met onze eigenwillige godsdienst geven we aan dat we Gods woord niet serieus nemen. En dat speelde ook in die tijd van Luther. De Sint-Pieter, daar in Rome, die is grotendeels gebouwd met de aflaten van Tetzel. En tegenover al dat moois, die pracht en die praal van ons mensen, waarmee wij menen God wel te kunnen behagen, stelt de Heere hier iemand, in dit gedeelte wat we gelezen hebben, in onze tekst, stelt de Heere iemand die niets heeft. Hij zegt, maar ik zal zien op deze, op de ellendige, of zoals ook vertaald kan worden, de arme, mag beide, en de verslagenen van geest. Hebben zulke dan iets voor bij de Heere? Heeft, als je er ellendig aan toe bent, als je arm bent, heeft dat iets verdienstelijks? Nee. Weet u, dat heeft Luther wel ondervonden. Hij behoorde als monnik tot een bedelorde. Hij koos dus voor vrijwillige armoede als verdienste, maar het hielp niets. Hij deed van alles afstand, maar hij kreeg geen vrede met God in zijn hart. Het gaat om geestelijke ellende, geestelijke armoede. En dat moet bij rijken en bij armen gevonden worden. De armen naar de wereld worden door God niet zalig gesproken om hun armoede zonder meer. En geen rijke wordt door de Heere afgewezen om zijn rijkdom. De Heere houdt zich over, zegt Jefanja. Een arm en ellendig volk, maar van hen geldt dat ze op de naam van de Heere vertrouwen. Zalig, zei de heiland toch, zijn de armen van geest. Wat is dat dan? Ben je dan gelukkig als je er ellendig aan toe bent? Nee toch, dat willen we toch niet. We willen wat zijn. Geen lege handen, maar zakken vol, boordevol kerkelijkheid en bevinding, noem maar op, van alles. Van nature schuilt er in ons hart een fariseer, een rijke jongeling. Hebben we het ontdekt? Daar wil de Heer ons aan ontdekken door zijn geest en woord. Maar voor het oog van mensen kunnen we, ja, in vergelijking met anderen nog heel wat hebben, heel veel goeds hebben. Maar in het oog van God, als het gaat om de zaligheid, in het oog van God niet. Van nature zijn we er allemaal ellendig aan toe. En hebben we niets waarmee we het bij God in orde kunnen maken. Wie kan de prijs van de ziel, dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? En weet u wat het ergste is? Dat we er van nature, dus als we geboren worden, er ook helemaal geen erg in hebben. Denk aan Laodicea. Een van die gemeentes, van die zeven, in het boek Openbaring. Rijk en verrijkt. Maar de heiland zegt, u weet niet dat u bent ellendig, jammerlijk, arm. Nooit arm geworden voor God. Dan hebben ogen zelf nodig en het is te verkrijgen. Bij de Heere. Mild en overvloedig. De ware Sioniet die weet dat alles hem ontbreekt en dat hij niets bezit waarmee hij voor God kan bestaan. Dan gaat het je als Adam en Eva, dan zie je dat je naakt bent. Zelfs onze rechtvaardige daden zijn, als het gaat om het verdienen van de zaligheid, een wegwerpelijk, een bezoedeld kleed. Wat is het fundament van ons geestelijk leven? Daar gaat het nou om. Alles bij elkaar opgeteld? Oh, wat arm. Want dan zijn wij bekeerd geworden buiten de vernieuwing van het hart om. Er is armmakende genade nodig. Lege handen. Dan liggen we met Bartimeus als een smekeling aan de poort. Zoon van David, ontferm u over mij. Kijk, daar gaat het nou om. Dat je de Heere in alles nodig hebt. Een bedelaar, een bedelende ziel. Een smekeling aan de troon van Gods genade. Om nooddruf te begeren. Er staat ook in Spreuken 18. Een arme spreekt met smeekbeden. Want dan mis je de Heere. Dan ga je bedelen. Dan kan Psalm 42 die we zongen. Mijn ziel dorst naar God. Dan ben je arm aan heiligheid. Mijn ziel gans meelaats. Maar dat bedelen, weet u. Maar Heere, er is toch vergeving altijd bij u geweest. Dan ben je arm aan gerechtigheid. Geen rijke jongeling die alles onderhouden heeft, nee. Maar dan zeg je, bedelend Heere, geef mij uw gerechtigheid, de uwe alleen. Arm ben je aan kennis van God en zeg je niet, oh, ik weet alles wel van de Bijbel. Nee, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Kijk, en dat blijft nou ook het kenmerk in het geestelijke leven. Dat je de Heere in alles nodig hebt. Niets hebt in jezelf. Dat is nou geestelijke groei ook. Geestelijke groei is ook dit, dat je steeds armer wordt in jezelf. Maar ook steeds rijker in God. Want je bedelt niet tevergeefs. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Hoort u? De Heere spreekt. En dat behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Want u kent toch de genade, zegt Paulus tegen de gemeente in Korinthe. U kent toch de genade van de Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Uit louter genade. Sola gratia. Dat is die tweede zuil, hè, van de reformatie. Luther, die heeft dat woordje genade leren spellen in een tijd toen de kerk verkondigde dat de mens door zijn goede werken mede het heil moest bewerken. Zijn laatste geschreven woorden, men trof ze aan na zijn dood op zijn schrijftafel. Die laatste geschreven woorden zijn dit. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Luther, ik zei het al, behoorde tot de bedelorde. En wist dus wat bedelen was. Bedelen om de gunst en de gaven van mensen. Maar hij had een ander bedelen geleerd. Aan de troon van Gods genade. Niet om er iets mee te verdienen, maar om uit die volheid van Christus te ontvangen. Genade op genade. Ik zal op deze zien, op de arme, de ellendige. En dan staat er iets bij, de verslagene van geest. Wat zou dat nou zijn? Verslagen van geest. Nou, dat is geen pessimisme of depressiviteit. Nee, het is de verslagenheid van Handelingen 2. Die Pinksterdag. Ze werden verslagen, staat er in het hart. Ze werden diep in het hart geraakt. Wanneer? Toen zij dit hoorden, staat er. Dat woord dat door Petrus werd gesproken. Toen de schuldbrief hen voorgehouden werd. Verslagen van geest. Dat is geen spijt over het bedreven kwaad, maar berouw. Spijt heb je over de gevolgen van de zonde. Maar berouw heb je over de zonde zelf. In Klaagliederen 3 wordt gezegd, wat klaagt dan een mens die leeft Laat ieder klagen over zijn zonde. De verslagene van geest, die gaat onder schuld gebukt. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat, zegt een dichter. Dat is nou de verslagenheid ook van die tollenaar, hè? O God, wees mij de zondaar genadig. De verslagene van geest, die heeft met zijn eigen zonde te doen. Niet maar met die van een ander. Een verbroken hart. David die zegt in Psalm 38, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En in Psalm 51, waaruit we gezongen hebben, tegen u alleen heb ik gezondigd. Verslagen door de Heere, diep in het hart geraakt. Door het zwaard van de geest, het woord. U bent mij te sterk geworden, zegt Jeremia dan. Dan is de hoogmoed gebroken. En heeft de ootmoed je klein gemaakt. Iemand die denkt dat hij wel door zijn deugdzaam leven rechtvaardig voor God is, die kent dat niet. Die heeft verdienstelijke werken, die is geen zondaar voor God, maar wie zich schuldig heeft leren kennen voor de Heere, die ziet in dat al het onze tekort is en dan ontzinkt je juist zo de moed wanneer je op jezelf ziet. Hoop en moed is er alleen wanneer we de stem horen van hem die het zegt, dat hij op de bestemde tijd voor de goddelozen is gestorven. Nee, en dan gaat het niet om trap en mate van die verslagenheid. Maar daar weten we er wel van. Luther, die kwam op zijn schreeuw, hoe krijg ik een genade God bij het woord terecht? Dat spreekt over goddelozen die gerechtvaardigd, vrijgesproken betekent dat, gerechtvaardigd worden. Nou, we weten van de strijd van Luther. Hij is in Rome geweest. Dan beklom hij die Pilatus trap op zijn blote knieën. Dat was heel wat. Hij dacht er iets mee te verdienen. In zijn worsteling om het vinden van een genade God deed hij dat. Wat heeft hij zich afgetopt om door goede werken de hemel te verdienen? Hij zei, als er één door zijn monnikerij in de hemel was gekomen, dan was ik het wel. Maar altijd was het weer te kort en te smal. Hij bleef zich achtervolgd voelen door die wrekende gerechtigheid van God, totdat hij moe gestreden, uitgevochten, in zijn kloostercel tot God om God bad. Begon te roepen tot de Heere. En Romeinen 1 vers 17 ineens doorzichtig voor hem werd, dat de rechtvaardigheid waardoor wij voor het gericht van God kunnen bestaan, alleen de rechtvaardigheid van Christus is die ons in het evangelie wordt geopenbaard en ons door God wordt geschonken en toegerekend door het geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1 vers 17. Hij zag toen dat die volmaakte gerechtigheid die God van een zonder eist, door God zelf geschonken wordt. Hij wil dat geven. Dat we dat nooit zelf kunnen opbrengen door onze wetswerken, maar dat die ontvangen wordt door het evangelie te geloven. En toen, zegt Luther, toen werd dat woord voor mij als een poort tot het paradijs. Nou, zo heeft hij persoonlijk geleerd wat genade is. Namelijk die gunstige gezindheid van God die hij om niet gratis bewijst aan verdoemelijke zondaren. Dat beurt op, gemeente. Dat beurt op. En wat hebben die reformatoren dat met ernst beleden uit ons geen goed in der eeuwigheid? Kunnen we daar amen op zeggen? Beleiden wij dat met hem? Dat je jezelf leerde afschrijven. Dat je de dood leerde schrijven op je eigen bestaan en Christus nodig kreeg tot gerechtigheid en tot heiligheid en tot een volkomen verlossing. En dat rijke evangelie, dat kan niet ruim genoeg verkondigd worden. Maar het krijgt pas waarde voor een mens, voor mensen die schuld hebben. Gratie heeft alleen waarde voor een veroordeelde. Nee, daarmee maken wij het evangelie niet voorwaardelijk. Zo van, Kijk, je moet eerst door de wet verbrijzeld zijn voordat je recht hebt op de belofte van het evangelie. Van een voorwaardelijk evangelie wilde Luther niets weten. Hij zei, de hoofdsom van het evangelie is dat ons Christus voorstelt, het stelt ons Christus voor, onze Heere en Heiland, en als een die allen helpt die tot hem komen. Zonder enige verdiensten van onze kant. Zonder enige voorbereiding, zegt hij, en zonder enige waardigheid. De verkondiging van Gods vrije genade zet een zondaar juist te kijk in zijn ellende en armoede. En zo plaatst de Heilige Geest ons voor de eisen van Gods heiligheid om tegelijkertijd te laten zien dat aan al die eisen voldaan is door iemand anders. Jezus Christus. Nou, daar ging het om in de reformatie. Dat ik nooit iets goeds voor God kan presteren. Iets wat voor God waarde heeft. Maar dat het ook niet nodig is. Dat het ook niet hoeft. Wanneer ik door het geloof deel heb aan de Heer Jezus Christus die alles volbracht heeft. Zo ben ik rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. Op deze zal ik zien, zegt de Heer. Op de ellendige, op de arme. En de verslagenen van geest. En er staat nog iets bij, kijk maar. En wie voor mijn woord beeft. Niet alle beven is gelijk. Is eender. Als je ouder wordt, dan begin je soms wat meer te beven. Een dief, jongelui, die op heterdaad betrapt wordt. Die gaat ook beven. Die siddert. In de dag der dagen zullen de goddelozen van schrik beven, staat er. Maar om dat beven gaat het hier niet. Geen slaafse vrees als er eens een keer nood is in je leven. Nee, het gaat om een beven vanwege kinderlijke eerbied. Heilig ontzag voor de hoogheid en de majesteit van God. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied vrezen? Vanwege de eisen van Gods wet, want ze zijn terecht, helemaal. Al kan ik er niet aan voldoen. Een oppervlakkig mens, die leeft over de roepstemmen heen. Maar wanneer zonde zonde wordt en schuld schuld, dan komt er een heilige vrees in je hart. Als je ziet dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt en je de eeuwige dood hebt verdiend. Maar, dat is niet alles. Het woord zegt meer. Dat dan beven voor het woord niet alleen vanwege de bedreigingen, maar ook vanwege de beloften die de Heere daarin heel duidelijk laat horen. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren jullie zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Vermoeiden en belasten, kom. Dan beef je toch van verwondering. Zou ik op zo'n grote zaligheid dan geen acht geven? Kijk, en dan moet de slaafse vrees wijken. En dan komt die kinderlijke vrees. Dan beef je. Wie zal bestaan voor die heilige God? En toch. Maar nee. Daar is vergeving. Die heilige eerbied voor het woord. Die openbaart zich ook. Die komt naar buiten. Daarin dat je je onderwerpt aan al Gods geboden. Dan maken we ons van die geboden niet af. Dan zeggen we niet, oh ja, dat was oud-testamentisch en dit hoeft niet, het kan wel anders. Nee, en dan aanvaarden we niet alleen wat ons aanstaat, wat ons past. Dan word je juist bang voor de zonde. En dan ga je bidden. Heere, u hebt geboden om uw bevelend ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. Kijk, dan maak je er ernst mee. Niet om er iets mee te verdienen, maar om ze te doen uit dankbaarheid. Want de Heer is het zo waard. En dat alles in diepe afhankelijkheid van de Heer. Want hij zegt, zonder mij kunt u niets doen. Maar hij zegt ook meer, zonder mij hoeft het ook niet. Ik ben uw help. Hoe is het nou met ons? Jongelui, met jullie. Ontroeren de bedreigingen niet meer? Dat kan, hè? Je zo koud en ongevoelig onder bent. Troosten de beloften niet meer? Dicht bij u is het woord, staat er. Dat is de remedie. Onderzoek de schriften. Of zijn we te druk met van alles en nog wat? Die rijke man, die sloeg zijn ogen op in de pijn. Te laat om nog naar Mozes en de profeten te luisteren. Dan zal het woord ons oordelen. Dan zullen we beven van angst. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u toch leiden. Zijn wij al met dat woord werkzaam geweest, klein geworden onder zoveel beloften die de Heere gegeven heeft. En weet u wat hij zegt? Hij zegt zelfs, hij bidt het voor, hè? In Hosea. In Hosea 14 staat dat zo duidelijk. Neem deze woorden met u. Zeg tegen mij. Neem weg alle ongerechtigheid. De Heere legt de woorden zelfs in de mond. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Beven voor het woord, dat is het woord hoogschatten, liefhebben. En niet van afwijken. En niet van afdoen. En er ook niet aan toedoen. Niet alleen als er geen smaad en vervolging aan verbonden is, maar ook als er haat en tegenstand komt. Psalm 119 zegt de dichter: vorsten hebben mij zonder reden vervolgd, maar voor uw woord heeft mijn hart diep ontzag gehad. Nou, zo was het ook bij Luther. Hij kon niet anders. Bekend zijn zijn woorden op de Rijksdag te Worms. Voor Luther gold niet: hier sta ik, het kan ook anders. Nee, dat zei hij niet. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Dat is het. Standvastig. Onbeweeglijk. Op dat woord gegrond. Ja, dat heeft christenen in gevangenschap gebracht. Dat heeft ze de baan gekost. Werden ze gemarteld. Kwamen ze in de arena's terecht. Maar Luther heeft het ondervonden dat hij in de kracht van God tot grote dingen in staat was. Beven voor dat woord, gemeente. Dat we naar begeren te leven, wat er ook gebeurt. Daarop is zegen te verwachten. Daarbij zul je vrede hebben. En niet als je schipt. Wie niets meer heeft waarmee je voor God kan bestaan. En dan hoort dat er een middel is om die welverdiende straf te ontgaan. Zou je dan niet beven van verwondering? Dan word je toch klein onder de goede tierenheid van de Heer. En dan komt er toch vreugde in je hart. Vanwege het feit dat er genade is. Overvloeiend voor de grootste van de zondaren. Een verbrijzeld en verslagen hart. Zult u, o God, niet verachten. Ja, dat heeft David ook ondervonden. Hij spreekt erover in Psalm 51. Maar hoe krijg je daar nou deel aan? Aan Christus en al zijn schatten en gaven krijg je op geen andere wijze daar deel aan dan door het geloof. En daar hebt u dat laatste, sola fide. Dat is die derde zuil van de reformatie. Geloof. Niet als een prestatie van ons, maar de lege hand van een bedelaar. Heere, zie op mij in gunst van boven. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is gave van God, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Het gaat om de inhoud van het geloof. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. Om hem worden goddelozen vrijgesproken. En de Heilige Geest, die deelt dat uit door het evangelie. Dat is het middel dat hij daarbij gebruikt. En daar groei je dan ook nooit bovenuit. In het evangelie zegt de Heer wie wij zijn, maar zegt hij ook wie hij is. Maar ik zal zien op deze. Heerlijke toezegging. Wat bemoedigend. Ja, zegt iemand misschien, dat is toch niks bijzonders. De Heer ziet toch alles? Ik zal zien op deze. Hij ziet toch alles? Zal hij die het oog geformeerd heeft niet zien? De ogen van de Heer staat er toch doorlopen, de ganse aarde. Niets is toch voor hem verborgen. Alle dingen zijn naakt en geopend voor hem. Ja, maar dit is een ander zien. Ik zal zien op deze, een ander zien. En dat blijkt uit die tegenstelling, hè? Dat staat maar. Niet op hen die meenden met hun goede werken het wel te kunnen redden. Maar op die armen, die ellendigen, die verslagenen van geest. Die voor het woord beeft. Het gaat hier om een zien met een blik vol liefde, vol zorg. Heel teer, zoals een moeder op haar kind ziet. De bruidegom op zijn bruid. Een man op zijn vrouw, of omgekeerd. Met een oog van liefde. Hij, die de hemel heeft tot zijn troon en de aarde tot een voetbank van zijn voeten. Voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, tegen wie we gezondigd hebben. Zo erg, dat we des dood schuldig zijn. Maar die toch zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft naar deze wereld. Omdat een ieder die in hem gelooft, die zich aan hem toevertrouwt, eeuwig leven zou hebben. In hem, in Christus, breidt de Heer zijn handen uit naar een weerstrevig volk. De Heer zelf spreekt hier. Zo zegt de Heer. Is dat geen neerbuigende goedheid? Ik zal op deze zien. Wie dat volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan, betekent dat ook. Zo heeft de Heer zijn volk in het oog. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele baan der trotse zielen. En als dan onze lichamelijke ogen duister worden, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil, eeuwig heil bereiden. Terwijl het geweten getuigt, ik ben het niet waard, toch. Maar ik zal zien op deze, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Hoe arm en hoe ellendig ze zich in zichzelf ook voelen, ze leren verstaan dat ze een rijke zaligmaker hebben. Die zorgt, die waakt, die beveiligt, die voleindigt. Hoe je dat merkt? In zijn woord vindt u zijn ogen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Biddend lezen in dat woord. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u onderwijzen. U leren de weg die u hebt te gaan. Hoe is het mogelijk, gemeente? Alleen door Christus, die als borg arm en ellendig is geworden. Gods aangezicht moest missen. O, gaat je hart dan niet open als je hoort van die zaligmaker, bij wie alles te verkrijgen is, die uit zijn volheid wil schenken, genade op genade. Wat een wonder. O Heer, dat u mij wilt aanzien in uw Zoon, de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Mij, arme, ellendige zondaar. Hij, die hoge, heilige God. In deze weg, ja, zie op mij een gunst van boven. Dat is de taal van de boeteling. Die pleit en nooit te vergeefs. Armen heeft hij met goederen vervuld. Eén blik van Gods liefde deed Petrus hart smelten als sneeuw voor de zon. De Heere zegt, ik zal in uw midden doen overblijven, arm en ellendig volk. En er staat iets bij, zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Een naam zo heilig, groot en goed. En kijk, dan woont die koning in de hoogte, in dat heilige. En staat er bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederigen. En om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. En we hebben het gelezen. Moet thuis nog maar eens overlezen, maar er worden zulke prachtige beelden voor gebruikt. Er zullen er velen, staat er in Sion, geboren worden. Ze zullen zoals kinderen mogen drinken die onvervalste melk van het woord. Hij zal zijn vrede over hen uitstrekken als een rivier. Hij zal ze troosten. Hij zal op hen neerzien in genade, ontferming en uitkomst geven. Wat een wonder. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ellendige, door stormwind voortgedreven, ongetrooste, hier ook in de kerk. Hij kent je leed, hij kent je moeite, je verdriet, je eenzaamheid. Hij kent je arglistige hart ook, dat telkens weer zondigen wil. En toch, maar ik zal zien op deze. Wie kan de rijkdom van dat evangelie op de juiste wijze vertolken? Oh, de reeks van die schatten kunnen wij tellen nog bevatten. Maar hier zijn ze te vinden, in dat woord. En daarom zegt de dichter ook, op uw woord heb ik gehoopt. Dat doe je niet tevergeefs. En wat is dat nodig, dat we dat overhouden, het woord. Niets dan Christus die ons in dat woord geopenbaard wordt. Niets dan het geloof dat alles in hem zoekt. En het leert zeggen, nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Oh ja, kan soms geducht stormen. Luther heeft ook gezegd, het geloof is een onrustig ding. Wordt telkens weer in de smeltkroes geworpen. Het gaat zo op en neer, aanvechting, bestrijding. Maar terwijl alles tegen je getuigt, het geweten je aanklaagt en de duivel je beschuldigt en de wet je vervloekt, nochtans, toch, de Heere spreekt, ik zal zien op deze. Leven uit het geloof is leven uit het woord, uit Christus. En Luther zegt, dat heb ik niet op eenmaal, dus niet in één keer gehoord of geleerd. Daar hebben mij mijn aanvechtingen gebracht. En hij voegt eraan toe, we komen in deze les nooit uitgeleerd. Je blijft afhankelijk van de Heilige Geest. God wil ons onze armoede en ellende leren kennen, opdat we genoeg zullen hebben aan Christus, die ons in zijn volle rijkdom in het woord wordt verkondigd. En daarom, en laten we dat zingen, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Amen.